Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 97, daarvan het vierde zangvers. Dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durf eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. Den waren God en hoon, knielt voor hem al gij goon. Zwicht voor den opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. We noemden u Psalm 97, daarvan het vierde zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 115. We lezen u vooraf de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden u Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goede tierenheid en om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in den hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij rieken niet. Hunne handen hebben zij, maar tasten niet, hunne voeten, maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hunne keel, dat die hen maken hun gelijk worden en al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouwt gij op den Heere, hij is hunne hulp en hun schild. Gij huis van Aaron, vertrouw op den Heere, hij is hunne hulp en hun schild. Gij lieden die den Heere vreest, vertrouw op den Heere, hij is hunne hulp en hun schild. De Heer is onze gedachte geweest, hij zal zegenen, hij zal het huis van Israël zegenen, hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen die den Heere vrezen, de kleinen met de groten. De Heere zal den zegen over uw lieden vermeerderen, over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden, zij de Heere gezegend, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande den hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij den mensen kinderen gegeven. De doden zullen den Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen den Heere loven, van nu aan, tot in der eeuwigheid. Halleluja, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 115, vers 2 en 7. Psalm 115, vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Hun afgoon zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. En het zevende elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil die wel dan deelgenoot, hij zal ze groter maken. En ze u zowel als kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. 2 en 7 van Psalm 115. MUZIEK Aan de orde van behandeling weten wij dat wij bij zondag 35 gekomen zijn. Waar ik u dan vraag en antwoord 96, 97, 98 voorlees. Zondag 35 van de Heidelberg Catechismus. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan dat hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen als het zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt nog God hun beeldenis te maken en te hebben om te vereren, om God daardoor te dienen. 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Wij willen daarbij stilstaan in de eerste gedachte, Gods onvergelijkbaarheid. En in de tweede plaats de Gods aanbiddelijkheid. En in de derde plaats Gods toezien en handelen. Daarmee kom ook de hulp roepen wat er in het eigenlijke gebod staat. Gij zult geen gelijkenis maken van hetgeen wat in de hemel en boven op de aarde is en onder de aarde is. De onvergelijkbaarheid van God. En dat wij alleen voor hem en niet voor de beelden buigen, dat betekent hem aanbidding brengen. Toebrengen die hij waardig is. En dan in het derde toezien en handelen. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, maar ook wel barmhartigheid doet aan elk degene die hem vrezen. Geliefde wanneer het is dat wij de vraag hebben te stellen, waar woont God, dan zullen de kleine kinderen omhoog komen te wijzen. Zo heb u medepaar gezien en zo heb gij medepaar gezegd, wanneer gij uw kinderen hebt onderwijzen in de kennis van God, dan doet gij dat in alle eenvoudigheid. En dan gaat gij spreken over iets wat je eigenlijk niet zou kunnen zeggen, omdat je daar geen beeld van kan vormen van God. En dan ga je zeggen, waar woont God? En dan kijken wij gelijk omhoog, en dan zeggen wij de kinderen na, en die zeggen, God woont in de hemel. En dan weten wij dat het in het woord des Heeren geschreven staat, wanneer het is onze Vader en die in de hemelen zijt. Dan weten wij aan de verklaring dus dan duidelijk dat het is dat de Heer dus dan op de troon zijn heerlijkheid gezeten is in het hemels heiligdom. En dat hij de aarde tot de voetbank zijn voeten heeft. Maar ja, de volgende vraag zou kunnen wezen en zeggen van, wanneer dan de heidenen spreken, zoals we net in 115 en andere delen der heilige schriften te weten, wanneer het is dat zij over goden spreken, zijn er dan meer goden dan één God, zoals u het zegt, die in de hemel is? Nou ja, dan heeft dan daar misschien even moeite mee, maar dan heb je wel te zeggen, dat zijn geen goden, dat zijn gedachtegoden, die zijn verzonnen. Kun je dan zeggen. Dus wanneer we in de loop der tijd dus dan aan te denken dat er onder de mensen besef is dat er God een God is, dan te denken dat die mensen dus dan maken een God zoals het is, dat zijn een denkbeelden denken dat God er is en dat ze hem gaan vergelijken met stenen en met hout. En welke dan tot een beeld gemaakt hebben te wezen, dat ze daarvoor te buigen en te bukken en zeggen, dit is mijn God, dus geven hem mijn naam. En zeggen, dat is een God. En dan kun je dan zeggen, dat is een God. En dan krijg je een heel pantheon met veel goden. En waarmee het is dat hij eigenlijk niet meer kan zeggen, wat is nou eigenlijk dan de God? En dan zeggen ze eigenlijk dan die heiden ook, er moet één boven alle wezen. En dat is de oppergod. Van de veelheid van de grote, en er moet toch eigenlijk één God zijn. En als je dan kijkt, dus dan, Wat wij dus daaraan gedachten hebben, dan maken wij er dus dan een beeld van en dan nemen we hout en dan vormen we daar iets mee. Dat kan ook in de denkbeelden wezen die de mens dan hebt. Dus dan als je dan eigenlijk dan aan het denken bent aan God, dan doet het eigenlijk dan zelf. Maar je merkt dan dat je God niet kan denken. En als je dan zegt, ja, nu wordt het ontkend dat er dus dan meer dan één God hebt te wezen. Maar nu, als je het dan in de Bijbel hebt te lezen, dan lees ik dan, ja, met eerbied lees ik dan, dat er is Vader en dat er is Zoon en dat is Heilige Geest. Dus er zijn het dan drie goden, en zoals we het dan ontkend zien in Nicea. Wanneer onze beleidenis heeft te lezen, dat je zegt, kijk, dan is de staat, wij hebben niet dus drie goden, maar één ene God. En die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, dan is het eigenlijk alweer onvergelijkbaar. Want in al de gedachten, en welke de mens zet te vormen, en dan kunnen we niet zien, en dat er ooit één gedachte hebt te wezen, en van die drie eenheid, waarmee we weten dat God de Vader is, en dat hij de Zoon is, en dat hij de Heilige Geest is. Nou, die God. Nou ja, daar sta je, hij verstand dan hier, Pieter, stil. En wanneer je dan denkt, hij is de Vader, en welke zijn volk verkoren heeft, zoals het van het volk Israël gezegd is te wezen. Wanneer je dan, ja, zijn eigen heeft het openbaren, ja, en zegt, ik ben God, en zoals het dan in de aanhef van deze weinige petten te wezen, en welke uit Egypte land heeft uitgeleid, waarmee je dan als het waar, dus dan zegt, hij komt wel openbaar, en hij zich aan zijn volk wil openbaren, maar om tegelijkertijd daarvan te hebben, en dat is eigenlijk maar te nemen, want hij is de oneindige, ja, die grote God die in te nemen te wonen, welke hij aan zijn eigenschappen niet heeft te feilen, maar wel aan het verstand die ik hier in mijn hart en mijn leven zou moeten ondervinden, wanneer ik een denkbeeld ervan heb te vormen. Kan u het zeggen, dat hij van eeuwigheid is? Kan ik het dan een gedachte vormen, wanneer het is dat je zegt, ik denk dan eeuwig, wanneer ik van de week in Gouderijk ben, en het woordje eeuwig, dat komt in één keer op me aan, wanneer ik die kleine kinderen te dopen, dat we voor die eeuwigheid geschapen zijn, en dat woord eeuwig wel en eeuwig wee, ja, ons doet zitteren eigenlijk of verblijden. Je moet maar eens denken dat de tijd afgelopen is. En je moet maar denken dat de jaren voorbij zijn. Je moet maar eens denken dat je opgeroepen wordt voor God. En wat ik dan hier aan gedachten heb, welke hier dus dan, ja, voor God niet iets kunnen zeggen. En gelijk als dat wij van elkaar hebben te zeggen. Want God is God en ik ben een mens. En ik ben een zondig mens. En als ik dan van die denkbeelden moet vormen, dan zie ik wel, en dan sla ik helemaal de plank mis. Wij kennen God niet. Maar als dan, ja, het van God wordt geopenbaard. En wat we hier van God hebben te kennen, en dan staan we dan met eerbied stil en net de mensen te denken aan hetgeen wat hij van zijn eigen heeft gezegd. En dan is dan onmetelijk, dat is onmetelijk, wie zal van die hemel de span nemen en wie heeft hier het leven is het waar dan uit te drukken wanneer hij van de telal hebt te zien welke de rostcirkel van de eeuwigheid heeft en welke hier dus eigenlijk een diepte heeft, welke niet de pijl is. Ik denk aan een boekje van een van de oudvaders en die spreekt over de diepte Gods. Nou ja, daar bent u in de kerk en dan ben ik de predikant en dan moet u van God iets zeggen en dan voel je tegelijkertijd dat je er niet toe in staat bent. En als je dan wel zegt dat er aan de eigenschappen dingen zijn, dan moet u zeggen, elk op zijn eigen is te staan, ja, onzegbaar. Wij weten het niet. En we weten het niet, we kunnen het niet zeggen wie God hebt te zijn. Maar God heeft hetzelfde openbaar in het hart. En als ik dan jou van God daarvan de ervaringen te kennen, dan staat mijn verstand hier eerbiedig stil. Kunnen wij een gedachte vormen? Kan ik dan zeggen, kijk, dit is God. Wanneer ik aan de schepper denk, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets. Welke dan van eeuwigheid is tot in eeuwigheid is. En die de tijd heeft geschapen en het mens dan op die wereld gesteld. Welke zijn schepsel zijn en die zegt aanbid God. En zeker niet wanneer ik dan de Heer heb verlaten. Daar zit je dan zo mee. En dan zeg je, hoe kom ik nou aan die kennis van die prachtige God? Maar wat moet u dan zeggen? En moet u dan zeggen dat hij zus of dat hij zo is? Hij gaat mijn verstand oneindig ver te boven. Wij kunnen niet zeggen wat hij is, maar hij zegt het zelf. Het is van een oneindige geest. Dus als ik nou, wanneer ik nou aan God heb te denken, dan zeg ik, kijk dan eens, ik weet het niet. Want wanneer de mens een ziel heeft, dan kan hij niet zeggen dat dit vorm heeft. Je kunt niet zeggen, ik kan wel zeggen wanneer ik een lichaam heb, dat heb vorm. Ik ben van het geslacht van een vrouw. Of ik ben van een man, mannelijk geslacht. En ik kan zeggen dat ik jong ben en klein. En dat ik grijze haar heb. En dat ik oud geworden ben en nabij de verdwijning. En dat ik dan van vorm heb te veranderen. Zoals ik dan kan zeggen, eerst was ik jong en toen was ik oud. En toen was ik klein en nu ben ik groot. Wanneer ik in de natuur te kijken, dan zie ik steeds het waar dus de vervorming. Van dingen die ze wezen kregen door God. Maar als ik dan zeg, kijk nou eens, ik heb een ziel. Ja, een ziel is onzichtbaar en God is ook onzichtbaar. En wanneer ik zeg, ik heb een geest, dan zeg ik, God is een geest. En als ik dan zeg, van de geest neemt dit de basisbaan, dan zeg ik, ik kan het niet. En als ik dan zeg, ik kan het niet, dan verwonder ik God hier dan overal bovenuit te staan. Waar zal ik dan hem met vergelijken? Met een stuk hout. Of met een stuk steen. Of zal ik dan een dier nemen en ik zeg, hij is bij God. Kan ik dan als het ware naar de sterren kijken hoe prachtig ze ook flinkeren aan de hemel. Is dat God? Nou, je zou zeggen, hoe komt het toch zo dwaas dat de mens daar zo dit denkt. En dan zal even de Amsterdamers zeggen of iemand in het midden van ons die zegt, wij zijn gevallen mensen. Hey, hoe kan je nou toch zulke gruwelijk dwaas werk dan doen, wanneer ik dan van God dan zeg dat hij is dit of hij is dat? Je moet het zelf eens wezen. Ik zeg tegen u dat u afkomst van de apen is. Nou, dan lacht u. Als ik dan zeg, u bent de monster, en dan zegt u, hou op te spreken. En wanneer het is dat u vergeleken wordt met een laag tuig. En wel op de aarde te wezen. En dan zult u daar, ja, vertoond over wezen. En wanneer het is dat er van die gelijkenissen getoond te worden van God, die God niet te wezen. Dan moet je dan denken, en wat is toch om God ergens mee te vergelijken en wat hij niet is. En daarom moeten we in geest en waarheid hebben te dienen. En moeten we het leven te leren kennen. En zoals hij zelf dan zegt dat hij is. En dat hij onvergelijkbaar is. En dat hij onbespeurlijk is. En dat hij God is. En dat hij oneindig groter te wezen. En dat we het hebben te doen. En dat hij is de schepper. En dat hij is de verlosser. En dat hij is de rechter. En dat hij is de God die ons heeft te oordelen. En dat het is die God die ons gemaakt heeft. Ja, op die wijze kan ik dan iets van God zeggen. Maar als ik dat proberen moet. Zoals de heidenen het doen om God af te beelden. Dan zegt hij dus, doe het niet. Ook wanneer het is dat hij dus dan in de gestalte is van de zoon op de aarde te wezen. Wanneer die mens is geworden, dan blijft hij God. En dan verandert hij niet in zijn godheid. En welke dan sommigen gezegd hebben, dat de mens God. Ja, dat hij vermengd is. Laatst hoorde ik nog zoiets van zulke uitspraken en gedachten, dat kun je zien als de mensen dus dan niet weet. Dan gaat hij zich er een gedachte van vormen. En door onwetendheid te sparen, maak ik een denkbeeld. Een denkbeeld van God, wat hij niet is. Bijvoorbeeld, wanneer ik tegen u zeg, God is liefde, dan zegt hij, dat is toch zo? Nou ja, is dat durf ik ook wel te zeggen, wat er staat in Gods woord. Maar hij is alleen maar liefde, zeggen wij dan. En dat betekent dus dan dat de mens dus dan de verkeerde gedachte heeft en het verkeerde beeld van God, dat hij ook rechtvaardig is.
dat hij uit de zonde straft en dat hij de mens bezoekt en dat hij van die liefde wel getuigenis geeft, maar dat het is, is de rechtvaardigheid waarmee het is dat de gevallen mens van God afgevallen is onder het oordeel ligt. Dan moeten we zeggen dat er een eenzijdige opvatting is en van het denkbeeld dat God liefde is, maar dat God ook recht is, ja, om de zonde te straffen. Dan hoor ik dat in één keer weer.
Als ik mij in het kerkelijke leven oplettend doorwandelt, gaat hier eens luisteren in de kerk, gaat daar eens luisteren in de kerk. En ik luister dan eens dan naar die predikant, of naar die oudering, of dit gemeentelid, ik zeg zelf dan niks. Nou, dan schrik je gewoon. Wat een opvattingen dat de mensen koesteren wanneer ze van God iets zeggen. Dus dan bedoel ik nog niet eens, dan als ik naar de Filipijnen ga of zo. Of wanneer ik mij in die oostste land heb te begeven waar er gesproken wordt over Boeddha. Of over de Hindoeïsten, wanneer zij hun God heten en dan hebben geopenbaard in hun tempels en met hun monniken. Wanneer ik daar dan in die landen en die volkeren dan, waar ze dan verschijnen de goden hebben te dienen, dan luistert. Dan denk je, kom je daar nou bij om zoiets te doen? Wees toch wijzer, weet je wat de Bijbel ervan zegt? Nou ja, dan heb je een stuk hout, een boomkapje. En dan heb je dan een deel, daar warm je bij. En dan heb je nog een ander deel, daar maak je dan een figuur van God. Het zij dat het een beest is, of het zij dat het dan een mens is, of een half mens of half beest. En nou, de leraars op school die weten het wel. Laten je plaatjes zien en zeggen, dit is dan God. Dan zeg je, dat is toch dwaas dat je dat toch, hoe kun je dat dan uitvinden? En als ik dan in de christenheid dan loopt, hoe ze dan over de bekering spreken, en hoe ze figuurlijk dan over de drie eenheid spreken en beelden daarvoor willen gebruiken, dan denk ik, lees jij je Bijbel dan niet? Of ken jij dan God niet? Want dit is God niet. Dat is een denkbeeld. Je denkt dat het God is, maar je dient een afgod. Nou, voor die willen wij ons niet buigen. En dan, ja, zegt, ik heb van God iets te ervaren, en dan maakt God zich ook in het leven bekend. Nou, welke spaar dus dan, ja, het volk van God hier opkomen te roepen, ja, om voor God te getuigen, ja, wat hier in het leven is en wat hier in het leven voor de gefeest is, wanneer ik kwam te verlossen en hier kwam te tonen in Christus Jezus dan, ja, met zichzelf in eer en met u in het reine te verzoenen. Moet luisteren wat ik zeg, met zijn eigen in eer, omdat de Heer dus dan iets van zijn eer afdoet. En met ons dan in het reine en dat door de verzoening. En dat betekent dus dan dat onze onwetendheid wordt opgeheven en dat wij kennis krijgen aan de Vader en welke in diefde ons dan getrokken heeft en stoot hier in Christus Jezus aan te nemen als zijn kind. Nou, dan is er geen twijfel meer, maar dan kun je niet zeggen dat je weet dat je God kunt zeggen hoe hij is. Maar je weet wel dat hij er is en dat hij de enige is en dat hij de prachtige God is en dat hij het eeuwige leven is. Dus je hebt niet meer te zeggen dat er geen God is. En je kunt ook zeggen wat er van die goden gezegd hebt te worden dat het niet waar is. Maar je kunt ook zeggen wie hij is. En dat betekent dus dan een verzoend God in Jezus Christus. Welke is zijn vaderlijke gunst en liefde je komt aan te nemen. En voor die buig ik. Nou, ik heb ook natuurlijk een week achter de rug. En nu heb ik een week achter de rug. En ik zeg tegen u, heb u voor God gebogen? Natuurlijk zeg je, kind, ik heb mij aan de rand van het bed begeven
En ik ben met moeder, en toen vader er niet was, en toen ben ik op de knieën gegaan. En toen vader er was, en toen deed ik het met mijn vader. En als het nou mijn moeder niet, mijn vader niet is, dan doe ik het met mijn moeder. En als ik dan kijk, ik ben wat groter, dan doe ik het zelf. Of niet, jongens? Of doe je het niet meer? Buig je nog wel God, voor God? Wat houdt het eigenlijk in, en dat bidden van je? Heb je dat vandaag ook gedaan? Vanmiddag heb je de eenzaamheid gezocht. En heb je daar gepraat met God? Heb je daar en je gebeden uitgestort voor de genadetroon waar God gezeten is? En waar God de toren en waar God het gebed van degene die gans ontbloot is aanneemt? Heb je dat gedaan?
Nou ja, ik zou zeggen, misschien zijn er die zeggen, natuurlijk dominee, ik ben christen.
En toch zit er dan een beetje aarzeling in als ik dat zo zeg. Heb je het echt gedaan vanmiddag? Heb je zo eens een uurtje in de stilte geweest? En heb je toen je nood bij de Heer geklaagd? Of je wensen bekendgemaakt. Of hem dingen gevraagd die u moeilijk zijn. En welke u niet kon dragen. Of misschien ook wel dank gezegd. Gebeten. Of ook aanbeten. En als ik dan van dat volk van God zou kunnen noemen. Dan zou ik zeggen ja natuurlijk wel. Dat er... Maar is het dan nog zo levendig? Is het dan nog zo ernstig? Deed u het nog zo graag? Gaf het u een blij gevoel? Hebt u daar een rijke ervaring in? En heeft de Heer tot u gesproken? Heeft hij u daarin geleid? Heeft hij u daarin verblijd? Zoals dat in het eerst gepeest is, want eerst wist hij niet van God. En toen kwam God in je leven. En toen wist hij dat je een zotte was. En toen heb je op je knieën gepeest. En toen heb je de Heer voortdurend gesmeekt. En toen heb je daar niet aan afgelaten hand en oog op te heffen naar omhoog. En voortdurend te bidden en te vragen. En toen is er een tijd gekomen in je leven. En toen heb de Heer je gehoord en verhoord. En toen heb hij je zotte weggenomen. En toen heb je gezien dat hij de vader van je was. En dat hij het leven voor je is. En dat hij de kracht hebt te geven. En dat hij hier de verwondering geeft. En de bewondering geeft. Heb je dat ook? Nou ja, als je dan zo blij hebt te wezen, wat doe je dan? Misschien hebt u beloofd, als u zegt, Heer, als u nou vandaag, of vanmiddag, of vanavond in mijn hart komt, dan zal ik tot uw troon wederkeer en ik zal u eren. Maar ja, toen kwam je thuis en toen waren er mensen. En de kinderen sprongen om je heen. Je vrouw die zegt aan tafel, je hebt gegeten en het was al zo weer een uur, anderhalf uur verder. En dan denk je, ik heb net warm gegeten, wat ben ik toch moe en wat ben ik toch lui. En ik wou dan op mijn knieën gaan en ik sliep. Oh. Als ik nou tegen u zeg, je komt na een lange werkdag dan thuis en je komt dan bij je vrouw, slaap je dan ook aan de tafel? En wanneer zij en met je spreekt, zegt zij dan niks? Of zegt u dan niks? Wanneer uw kind het te zien, betekent dat dan wat voor je om die kind de aandacht te geven en het over de krullenbol te aaien? En het op je schoot te nemen en het dan ook zo te koesteren? En hier met het kind dan samen op te trekken, vergeet je dat dan ook? Wanneer je getrouwd bent en vergeet je bruid? En vergeet je bruidegom? Nee, zeker niet. God wel? Nou ja, God, En God die vergeet u niet. En wanneer het is dat je zegt, kijk, dan komt hij dan. En dan denk je, nou ben ik niet moe meer. Maar dan komt er een hemelse blijdschap in je hart. Dan komt er een hemelse blijdschap in je hart. En een hemelse gezindheid in je hart. En als je dan buiten bent, en je bent op de straat, en je bent in je werk. En wanneer de hemel zich komt te openen, en de Heer het dan tot je komt te spreken. En dan die pan en van zijn liefde en van zijn licht in je hart te geven. Dan denk je dan, kijk je om je heen. Dan kijk je om je heen, de situatie. En dan maak je het besluit. En ik zeg, wat doe je nou? En dan gaat hij een beetje terzijde. En dan gaat hij een klein beetje om. En dan denk ik, waar is die werkman nou? Maar die werkman, die ligt op zijn knieën ergens in het afgezonderde. En hij heeft daar zijn God te eren. Hij is zo blij en hij is zo verheugd. En heeft zulke diepere ervaringen in het hart en het leven. Dat hij zijn hele hart en hele leven aan hem bijten wil. En in hem verblijden wil. En hij dan zo komt op zijn knieën. En hij dan de hemel in zijn hart heeft. Zo gericht is op God. Ken je die momenten misschien wel? Ja, het leek eigenlijk niet de gelegene tijd, want je was bezig met je werk. Maar je kijkt dan om je heen om te zoeken een plekje in het verborgene. Om de gemeenschap met God te hebben. Of misschien ook wel thuis. Wanneer je bij je vrouw en kinderen zit, wat word je stil. En waar begint je gezicht te stralen? Waar kijk je blij? Je wil nog zeggen, een man of vrouw, wat mankeert u? Maar hij staat op. En hij volgt met ogen. En je hoort hem op de trap. En je volgt misschien. En met wie spreekt hij nou? En wie spreekt hij nou? En als het dan midden in de nacht is, dan begint u te zingen. En man, wij ben je blij? En dan zegt hij, nou is God in mijn leven gekomen. En dan komt hij op de knieën en dan zegt hij, aanbid God. Nou, laat mij God dan eens zien. Maak eens een tekening. Maak er eens een figuur van. En als u dan een figuur gemaakt hebt, dan geloof ik ook in God. Ja, nee, echt niet. Nou, de man is niet in staat en de vrouw is niet in staat om daarvan iets te doen. En het is geen schande, want God is oneindig groot en hij looft God. Misschien wel in de kerk. Ik ken die momenten wel, ook soms op de preekstoel. Zomaar kort, zomaar eventjes. He, als je daar in die kerk daar zit en je hebt de preken vaak besloten gezien van de oude leraar, dominee Miras, die altijd dan zei wat je in de Bijbel leest en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Nou, mooi dat hij dat gezegd heeft. Maar wat moet ik mij daar nou eigenlijk bij voorstellen? Ja, dan moet je dus dan echt in de kerk gezeten hebben. En dan in onder de prediking krijg je verlicht ogen des verstands. En je wordt eigenlijk ineens zit alleen, en alleen in de kerk. Alleen in de kerk. Ja, maar met God gemeen. Alleen in de kerk, kijk eens om je heen. Ja, maar snap je dat dan niet? Helemaal alleen met God. En je kijkt om je heen, dan ben je het vaak ook al kwijt weer. Maar als je dan zegt, kijk om je heen, waarom doe je dat? Nou, als ik nou alleen in de kerk was, dan ging ik plat op de grond. En dan ging ik lang uit voor God. Dan werp ik me hier neer met grote eerbied voor God. En als er dan iemand binnenkijkt, en dan ik zeg, wat doet hij daar nou? Nou, ik ben op de knieën, ik ben plat voor God op de grond gekomen, is dan het antwoord. En je snapt er niks van en je kijkt om en je zegt, waar is God dan? Waar is God dan? Ik kreeg nog een, ik moet dat stelletje nou ook trouwen, van een jongen uit Oud-Gereformeerd, die worstelde daarmee. En ik heb pas met hem gepraat. En hij zei, dominee, ik ben jaloers op jou. Ik zeg, nee, dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet. Maar ik zou zo verlangen dat je die God ook mag kennen. Nou ja, hij heeft dan wel twijfelaars van binnen. Hij weet het dan eigenlijk niet. Maar ik zeg tegen hem, als je het dan nergens kan zien, dan moet je vragen of de Heer de ogen opent. En dan zie je het, overal is God. Want God is overal en je ziet hem overal in. En het is niet het pantheïsme welke alles vergoddelijkt, maar je ziet dat het werk van God erin is. Het graspietje dat nog groeit. Nou ja, als ik dan, dat heb ik ook wel, als ik dan zo voor de preekstoel sta, heel veel keren gaat het ook niet alleen vanwege de nood die ik dan in mijn leven voelde. Maar ook wel eens van de verwondering dat God mij tot deze arbeid heeft geroepen. En toen dacht ik aan die oude leraars. Ik heb het ook nog eens een keertje gezien toen ik klein kind was en met mijn vader naar de kerk ging. Dat de dominee knielde op de trap. Nou, die neiging heb ik ook wel eens. Maar ik denk, ik ga me niet aanstellen. Ik ga, wat moeten die mensen denken, wat ga ik nou voor vrome dingen doen? Dus dan doe ik het maar niet. Maar als ik dan zo daarvoor bij die trap heb te staan, dan heb ik vaak de neiging gehad om op mijn knieën te vallen. En dan herinner ik nog wel dat ze ook met één knie of met twee knieën de dominees in de hervormde kerk dat wel deden. Uit eerbied voor God. Ja, dan denk ik, dan heb je het, er wel een besef van dat je op de preekstoel staat voor het aangezicht van God wanneer je gaat bidden. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. Maar vertel dan eens hoe hij is. Ja, dat kun je niet. En als ik dan daar op mijn knieën sta, dan zeg ik toch niet tegen mezelf, ik bid tot die preekstoel. Dat vindt u onzin. Dat vindt u onzin. Nou ja, dat is ook onzin als je voor afgoden bidt. En dat is ook hout en steen. En dan zei je bidt toch zeker niet tot de dominee? Of je aanbidt de dominee toch niet? Van de week hoorde ik het nog iemand zeggen. Die afgodische verheerlijking van predikanten. Zei die. Nee, aanbid God. En als je dan in een prachtige kerk, ik moet komen in een gotisch kerkje preken. En dan zeg ik, ga toch niet tegen die gebrandschilderde de lood, glas in lood ramen. Waar die figuren op staan van Jezus en van de kinderen bidden. Dat doe je toch zeker niet. En als ik tegen u zeg, dus, wat is dat in je autootje? Wanneer ik daar zo bij dat spiegeltje kijk. Wat is dat dan? Dat is een... Een mascotte, dominee, dat brengt geluk. Ik zeg, ruk dat ding toch van uit je auto, jongen. En wat heet daar toch achter dan op die auto geplakt? Ja, dat is een hoefijzer, dat brengt geluk. En jongen, wat kijk je dan toch steeds in de krant? Ja, er staat horoscoop. Hoe is dat horoscoop in? Dat doe je toch zeker niet? Of voor die geldgod... Of die drugsgod, of die seksgod, daar buig je eigenlijk toch niet voor. Of die, dat beeld dat de geest heeft om te spreken, zoals dat in je televisie is en diezelfde pijzen als dat op die oude. Een beeld wat de geest hebt om te spreken. Nee, ik bid God. Als ik daar zo in verwondering zit... Of in de bank, of op de weg, en ik ga door de benen heen. Als God echt komt, dan ga je door de benen heen. Dan kun je niet meer op de benen blijven staan. Wanneer je vervuld wordt met zijn liefde, dan houdt hij je benen je niet meer. En als je gedachten daar vol op, dan houdt je gedachten het niet meer. En als je hart te vol op wordt, dan houdt je hart het niet meer. Heb je last van je hart? Heb je het moeilijk met je hart? Klopt het nog wel? Nou ja, naar de dokter. Maar hier hoef je niet mee naar de dokter te gaan. De krankheid is liefde.
Gij zult voor die stenen, houten blokken en voor die sterren en sterrenwichelaars en de profeten en die gedenkzetels bij de Joden en wat dan ook, gij zult u er niet voor buigen. Nog hen dienen, maar gij zult mij alleen dienen. Nou, wat is er nou nog meer in de hemel? Ja, God had u net gezegd. We kunnen geen gedachten van vormen. Wat nog meer? De heilige engelen. De heilige engelen zijn gedienstige geesten, welke uitgaan op het woord van zijn bevel. Wij maken een beeld van, en dat is dan datgene wat ik zie, iemand met vleugeltjes. Maar het is een geest. Omdat er een beschrijving is in de Bijbel dat ze zo als vuurbrandende zijn en welke dan vliegen en met de vleugels staan hun aangezicht bedekken en hun voeten bedekken en met de andere twee vliegen. Dus nou zeg ik, nou goed. Ik snap dat beeld wel. Maar eigenlijk snap ik het niet, want het zijn geesten. Heilige geesten. Niet de Heilige Geest. Heilige geesten. Nou ja, Johannes die kreeg er eentje te zien. Ik kwam bij hem en toen viel hij op zijn knieën en toen aanbad hij die engelen. En hij zegt, doet het niet. Ik ben uw mededienstknecht. Dus niet voor de heilige engelen aanbidden. Dat moet je ook niet doen. Roos moet je maar niet worden, want dat is gewoon echt spotten met al die beeldendienst. Verschrikkelijk, gruwelijk toen in de tijd dus dan van volk Israël, dat zij dat deden en nog even gruwelijk voor God. De Romeinse kerk met zijn beelden. Nog steeds even gruwelijk. Verschrikkelijk. En dan denk dus dan aan de heidenen. Abraham heb ik vanmorgen van gepreekt. En die is in de hemel. Aanbid, vraag dan Abraham. Want het was een grote gelovige. Abraham weet van ons niet. Zeg Jesaja. Hoef je echt niet te doen hoor. Vermoei je niet. Een van de profeten niet. Een van de patriarchen niet. Leg er geen woord aan te kosten, want die man is in de hemel en u bent op de aarde en Maria ook niet. Maria, ze helpt u echt niet hoor. Aanbid God. Een poosje geleden hoor ik dat van de leraar dat hij zei, ik had met zijn moeder gepraat in de hemel. Ik denk, man, dat is wat al. Dat is wat al. Ja, hij had gemeenschap met zijn moeder gehad hoor. En met haar gepraat. Nou, ben je zeker aan de morfine geweest of zo? Of aan de valium? Maar dat leert de Bijbel niet hoor. Echt niet. Ik zeg het niet hoor, want ik wil die. Ik ga niet lelijk doen. Maar daar klop je echt helemaal niks van hoor. Ja, heb je daar geen gemeenschap met de kerk die boven is? Ja, natuurlijk wel. Als u hier zo mooi eerbiedig zingt. Dat doen ze boven ook. En als u dan bidt, dat doen ze boven niet meer. Maar als u dankt wel, dan heb u weer gemeenschap met de kerk. Want God wordt in eeuwigheid gedankt daarboven. Bidden is afgelopen, want ze zijn boven. En als u dan ja, met de lof komt, de lof, de paardjeswaard, dus dan aan die kerk die boven is. Want hij wordt boven en hij wordt beneden verheerlijkt. Dus op dat manier heb je dus de gemeenschap met de kerk. Maar je hoeft echt niet met de doden te praten hoor. Dat is tegenwoordig. Ja, is dat, ja net zoals het van de heidenen, weet je wel. Die heidenen die deden dat ook. Dat was dan voor die boze geesten, weet je wel. En nu zijn we weer in het heidendom. En in de christelijke kerk doe het ook al dan. Ik wist niet wat ik dan meemaakte toen ik in Rijssen was. Dat is toch echt een godsdienstige plaats. Reformatorisch nog wel. En boos dat ze op me werden toen ik er wat van zei. Je kon er mijn bloed wel drinken. Je gaat toch niet tegen doden praten? Stop er toch mee. Die hoort je niet hoor. Wat een raar gekwezel. Waar haal je dat nou vandaan? Nou ja, je weet niet meer wat je beleeft tegenwoordig.
Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat zal ik dan u vertellen, want je moet zeggen, altijd dominee, je moet het uitleggen hoor. Ja, ik kan altijd even goed niet uitleggen, maar ik probeer het wel. Naar de gaven die ik gekregen heb, probeer ik dan het ook uit te leggen wat ik zeg. Weet je waar het vandaan komt? Van een duivel. Nou, dat vind ik een naar woord hoor. Nou ja, kijk dan. Toen Saul in de moeilijkheden kwam, toen ging hij naar de waarzegger. En toen riep hij Samuel opkomen. Nou, dat was toch een kind van God, of niet? En Saul en Samuel raken in gesprek. Nee, het was de duivel. Zie je wel? Het was de duivel. Ja, een kind van God laten komen voor je aangezicht. En daarmee praten. Wat zal er met me gebeuren? Waar zeggen hij? Daar kan Samuel niet wezen. Samuel is in de hemel. En hier komt een duivel in de gedachten van Samuel. En zo kan hij dat ook met hout en steen doen. Daar komt het vandaan. Hij bedriegt je. Hij maakt je verstand tot een zot. Niet wijs, maar zot. Maar als je erover na gaat denken, dan weet je toch wel wat er in Psalm 115 staat. De Heer heeft het ons toch zo gezegd, toch? Ze hebben ogen, maar zien niet. En ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze kunnen niet eens eigen helpen. Ze moeten zich op een kar laten zetten. En dan moeten ze van door de hele straat van Rome doorsjouwen. Waar de mensen in het zweet werken voor hun goden. Die op karren staan en van de ene kilometer naar de andere kilometer, daar wordt verplaatst naar een of ander heidendom. En dan zeggen de mensen, kijk, dat zijn onze goden. Zot toch? Hoe kun je nou toch zo zot zijn? Nou, omdat wij van die dwazen zijn. Nee, aanbid alleen God. Die onvergelijkbaar is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen Hij, alleen Hem zult gij dienen, niet een ander, niet een nevens mij, alleen Hij, die God van mijn Bijbel, die God van mijn hart, die God van mijn leven, die God van mijn zaligheid, die God, alleen die God, geen nevens Hem, niet een klein beetje ook geen geld God, die God. Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien, gelijk met het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. 72 vers 9.
laatste gedachte, dan kunnen we zien dat de Heer de grote toeziener is van alles wat er op de aarde gebeurt. En niet alleen in de kring van onze eigen gemeente waarin wij nu hebben te staan, maar ook over heel de wereld waarin de volkeren zich vermenigvuldigd hebben. En zij in zijn diensten, als het ware, afgoden van hem afgeweken zijn. Dat ziet hij allemaal. En hij handelt er ook naar, want wanneer ik daar in de geschiedenis dan ziet van Israël, dan zie je wel dat afgodendienaar voor hem niet zal kunnen bestaan. En dat dit als een grote misdaad wordt aangerekend. Maar dat volk van Israël, wat hier in de woestijn is, en zoals dat in de context van deze woorden is, dat ze zijn volk en die zal alleen hem dienen. Maar dan gaat hij eerst waar, dus dan ook dat volk wel aankomen te spreken. En dan zegt hij dus dan, wijk van mij niet af. Met die waanbeelden en tot die beeldendienst, zoals dat ook gelijk al gebeurde, dat heb ik vorige keer nog even aangestipt daar, met dat gouden kalf. En daar kun je natuurlijk ook prachtig over uitweiden. Want dat gebeurt nog, hè, dat we allemaal rond de gouden kalf dan zeggen te dansen. En dan betekent het nog niet dat ze zeggen, nou dat is dan niet die afgod van de andere landen, maar dan hebben we toch een beeld wat wij tasten kunnen van God. Nee, dat is dat niet. Wijkt er geen ogenblik vanaf. En je kunt dan zien dat dus de wet dan torent en dat God dan torent en dat God in het toezien van die dingen iets zegt en wat met de uitroeien van het volk te maken heeft. Want de afgoderij moet uitgeroeid worden. Dus dat volk dat moet gewaarschuwd worden dat ze daar niet in vervalt. Hun kinderen ook niet. Hun nageslachten, zij moeten daar niet in vervallen. Dus daar komt een grote verantwoordelijkheid op u en mij. Dus dat betekent dan dat we de kinderen in de ware godsdienst voor moeten gaan. En dat het dus dan wanneer het niet gedaan wordt, de misdaad die de Heere bezoekt. De handelingen zullen daar, hij ziet het eerst en oordeelt en dan gaat hij het bezoeken. En na lange tijd misschien, of direct misschien al, dat is zoals de Heere denkt dat het nodig is, handelt hij. Dus wanneer die misdaad er is, dan kun je dan zien dat deze dus dan ten grond te gaan en te maken hebt naar het verderf. En dat het heeft te zijn dat de mens dus dan uiteindelijk na veel waarschuwing misschien in de hel terechtkomt. Als je dat gaat doen, die afgoderij. Je zou haast zeggen, er zijn sancties op dat dienen van God. Nou ja, daar komt eigenlijk dan een klein beetje het voorwaardelijke deel naar voren. Maar als ik dan weer uit het verlossingswerk heb te zien, dan komt weer dat pure genadeperk naar voren. Maar hij zegt tegen zijn werk, tegen zijn volk, evenzeer dat ze van hem niet afwijken en andere goden daar wandelen en van hem afhoereren. Dus dan zie je dat het ook voor je kindertjes geldt. Als u met die afgoden in huis de kindertjes volgaat, dat zeer ernstige gevolgen heeft voor je kinderen en voor je nageslacht tot in het derde en vierde geslacht. Dus als u tegen uw afgoden in uw huis geen nee zegt en ze eruit kiept, dan kunt u echt denken dat God dus een keertje dit komt te bezoeken. En sowieso al, als je denkt van wat er soms dan allemaal in je gezin of in je familie of op je werk zou kunnen gebeuren. Het hoeft niet altijd zo te wezen, maar ook vaak wel. Je moet niet denken dat God het allemaal maar zo door de vingers ziet met die computerswerk. Dan denk je, nou ja, dominee, iedereen hebt het nou toch en je hebt het voor je werk en informatief en documentair. Dat moet toch allemaal toch eigenlijk wel geaccepteerd worden. En een slotje erop, nou ja, dat moet je toch ook, je moet toch vrij wezen. Je moet maar niet denken dat God het allemaal zo neemt. En als u dat dan al niet meer de persoon bent die ervoor durft te waarschuwen en iets hoeft te verbieden, zullen je kinderen in het nageslacht tegen je opstaan en die zullen je aanklagen. Vader en moeder, waarom hebt u ons nou niet van die afgoden afgehouden van deze tijd, de moderne tijd. En nu is er de hel. Vader en moeder, waarom nam u het nou niet zo nauw met die kerkdienst en met de catechisatie? En waarom was u zo ruim in al die andere dingen, uitgaan en plezier opmaken enzovoort? Nou ja, je ziet al de afgang, hè? Uw vader en moeder waren toch nog wel ouderwetse mensen, maar u bent heel modern. Ze leefden nog heel sober, maar u heel weelderig. Zij bleven getrouw in hun werk, maar u neemt het zo nou niet meer. En in de kerk, ja, die kerk, nou vooruit. Iedereen denkt toch anders. Zou het nou met een volgend geslacht nog wel een kerk zijn? Zou er met de volgende geslacht afgelopen wezen? Zou het volgende geslacht atheïsten zijn? Zal het volgende geslacht helemaal niks meer van God weten en Bijbel hebben? Zou het volgende geslacht, onze volgende geslacht, derde, vierde geslacht, helemaal ten gronde gaan? Zal onze geslachten ermee van de kaart afgewist zijn? Zal uw kinderen in de rampzaligheid komen? Neemt u daar echt wel eens even notie van, dat u zulke kinderen hebt die u hebt laten gaan naar het plaatsen van hoererij, ontucht en onzedelijkheid en brooddominees en letterknechten? Die pleisteren met loze kalk die u niet meer eerlijk behandelen. Wat halen wij toch op ons geslacht overhopen? En we denken er niet zo aan, want ja, het gaat wel aardig goed, denk je. Hij ziet het. En hij bezoekt het. Tot in het derde geslacht. O, onze kinderen. Ik denk er wel eens aan onze kinderen, kleinkinderen in de gemeente. Dat ik, van de week heb ik nog gezegd, die eeuwigheid. Wat drukte me dat toen onder die doopdienst, toen die kleine kinderen dat kleine kindje zag. O, toen dacht ik aan mijn eigen kinderen ook in de gemeente. Straks die eeuwigheid. Net nog. Zomaar even een moment is het dan maar, hè. Zomaar even een moment, je kunt er niet in komen. Het is zo ontzaggelijk om mens te zijn, een ziel te hebben. En hoe nauw ligt het niet met de eredienst? Hoe ziet God er nauw en streng op toe? En hoe moet dat nou toch aflopen, dat we al zo ver van de Here afgeweken zijn? Dominee Toes zei het nog in die predikatie die ze in het kinderblad der kerk bij. Wat is het al ver weg? Hoe lang is geleden dat hij leefde? Weet u het nog? Hoe lang is die man er al niet meer? Hij zegt ver weg. Ik dacht dat ik wat nieuws zei toen ik hier dit van de week onder het preek ook nog zei. Wat is ver weg? Ik dacht dat ik wat nieuws zei, maar het was niet nieuw hoor. Die man die zei het ook al. Wat is ver weg? En Maria, diegene die hem vrezen, die doet hij barmhartigheid. Nou, daar ga ik weer blij kijken. Jongens, kinderen, mijn geslacht, jullie kleine kinderen, moeders, vaders. De Heer doet je wel hoor, als je hem vreest en hem dient. Je moet niet denken dat jij in ongenade zal vallen hoor, als je de Heer dient en vreest. Je moet niet denken dat God het niet zal zien en dat hij aan jou voorbij gaat. Jij krijgt dus gezegen over je geslacht en over je kinderen hoor. Daar kun je echt op rekenen als hij aan zijn dienst vasthoudt. Het is echt waar dat hij dit beloont. Net zo goed als hij dit andere straf beloont hij dit. En dat zal u echt, al is het dan zo'n bange tijd, u zal echt gezegend worden met je kinderen hoor. Als je echt daar nou op toeziet en de Heere vreest. Je hoeft niet bang te wezen dat God eraan voorbij hebt te gaan. Als je zegt ik vrees God en je handelt daarna. En je dient alleen hem met de liefde van je hart. Dat heb je net nog gezongen. Psalm 72 en 103 slaat er denk ik ook op.
dat hij zelfs in het late nageslacht dan zijn gunst bewijzig heeft. En zolang als de zon aan de hemel staat, dat hij dan van kind tot kind toch werkt. En dat hij zolang als de maan schijnt en nog niet in bloed veranderd is, dat je het aan je kinderen tot de lengte van tijd dan ziet, dat de Heer je zegent met je hele geslacht. Je kunt het trouwens nou al zien. Ik zeg alles maar niet hardop hoor, dat doe ik niet. Want er worden toch verkeerde toepassingen gemaakt. Dan zeggen, ja nou, dan bedoelt hij dit of zo. Maar moet eens kijken hoe het hier eens ingaat. Is het gezegend? Ook wanneer je in de moeite komt met uithelpen, redden en verlossing. Of is het niet gezegend? Moet je niet de gouden beproeving noemen hoor. He, want het kan natuurlijk ook wel dat de Heer je door de diepte heen oefent met beproevingen. Maar hij is je lief hoor als je God vreest. Gelijk een vader zijn kind kastijdt. Maar je moet niet rekenen dat hij dat uit haat doet. Of om je of voor elke kleine gebrekkigheid of moeite die je dan bij het hinken en zinken opdoet. Hè, dat je eigen tegenkomt dan dat je... Nou, dat hij oorzaak zoekt tegen je om je om te brengen. Nee, geloof dat maar niet. Zo is God niet, hoor. Die zoekt geen oorzaak. Hij weet wel van je vallen en van je hinken en van je zinken en van je gebreken. Hij kijkt dan naar Christus. Maar als je echt van je plek bent en je gaat de drank of droken of alle andere dingen goden, zoals het nou laatst over die drugs... Ja, moeder denkt, het is van de medicijn, hoor. Nee, joh, hij is zo stoont als het maar kan. Hij is zo stoont als het maar kan. Aan die stuf. Ja, je weet wel heel veel manieren om iemand te bedriegen, maar God niet, hoor. Maar er is nog redding voor jou, joh, maar keer terug. Want je leven loopt in de soep, je gaat ten gronde. Maar dacht je dan dat ze goedkeuring hebben? Andere godsdiensten bedrijven, andere meningen erop nahouden, op je eigen manier God dienen en dit aan de kant en dat aan de kant. Dacht je dan dat je God zover kan krijgen? Ja, nou ja, je kunt wel tegen je ouders of tegen de predikant of de kerkenraad ingaan, maar tegen God niet hoor. Hij bezoekt het, maar hij bezoekt ook met zijn zegen. Hij kijkt eens terug, dan zegt hij, hier was u en daar hebt u me uitgeholpen. En voor uitval hebt u bepaard en voor de dood en voor het verderf, u hebt weer opgericht. En toen het dan zo was, toen troostte u mij. Hij zegent en zelfs mijn nageslacht gaat het nodig. Ik heb vaak tegen mijn kinderen gezegd, blijf in de weg des Heeren hoor, God, daar ben je God niet tegen. Maar als je afwijkt, dan kun je erop rekenen hoor. Merk het nou maar eens op, kijk maar. Nou ja, dan gaat het goed. Maar als je dan afwijkt, ja, toen ging het niet goed. Keer dan weder tot God. En vraag vergeving. Maar met die afgoden, heb er niet van doen hoor. Heb er niet mee van doen. En luister niet naar mensen hoor. Pas op. Ga je ziel aan. En gaat Gods eer aan. God valt niet tegen. Echt niet. Maar wij vallen ons eigen wel tegen. Ziet er zelf ook op toe. Als de Heer op toe ziet, moet u er zelf ook op toe zien. Ben ik wel in de weg? Kan dat zo? Mag dat? Moet je zelf ook op toe zien. Nou, en als je nou kan je geweten spreken, nou doe het dan maar niet. Als je geweten spreekt, spreekt God in je geweten. Doet het dan maar niet. Doet het maar niet. Ja, maar ik weet niet precies. Nou, doet het dan maar niet als je geweten tegenspreekt. Doet het dan maar niet, hoor. Want anders... Nou, en anders, als je dat wel doet, dan blijft het goed tussen God en tussen u. En hij leidt u ook graag naar de verzoening, hoor. Want we komen niet zoals kinderen op de wereld dan wel bekeerd en verzoend zijn... Maar hij gaat wel je kinderen van Godvrezende en ernstige ouders wel daar naartoe brengen. Want hij wil de hemel ook vol hebben. En hij bouwt u, Godvrezende mens, uw geslacht. Dan zie je elkaar terug in de hemel.
Oh, dan denk ik toch zo van, ja, ik denk er nog wel zo vaak ook aan, moet ik maar wel zeggen. Hoe ouder dat ik word, dan denk ik, jongen, wat zou ik je toch graag in de hemel zien. Wat zou ik je toch graag in de hemel zien. En niet graag in de hel, naarmate dat je ouder wordt, dan ga je dat allemaal voelen, nog zwaarder wegen. Oh, ik verheug me erin als ik van mijn kinderen, nee, niet een paar, maar alle, en mijn nageslacht daarboven, boven in het hemel eeuwig God zie groot maken. Omdat hij het hebt gedaan. En als ze dan zo verkeerde paden inslaan, dan hou ik mijn hart vast. En dan denk ik wel, Heer, zou het nou echt helemaal doorgaan zo met ze en nog erger worden? En dan ga ik maar op mijn knieën weer. En dan ben ik weer zo blij als ik denk, ze komen erop terug. Vrees God. En u komt goed aan. En u hebt het in de tijd ook goed. Hij zorgt voor u. Amen. Onder 3, vers 9. Maar zeer gunst zal over die en vrees in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouwers zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkeren de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Onder 3, vers 9. Gaat dan heen in vrede en ontvangt u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven en met u allen. Amen.